wenste met uw aandacht stil te staan naar het u reeds voorgelezene schriftgedeelte. En wel het derde hoofdstuk van de profeet Jona. En daarvan lees ik u nog voor het laatste vers. Dat is het tiende. Wij noemden u dus Jona hoofdstuk 3 vers 10. En God zag hun werken dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover onze tekstlezing. Ik weet het niet meer, het is alweer een tijd geleden, maar dat we met elkander de eerste twee hoofdstukken namen toen we ook in uw midden waren. Maar ja, ik dacht niet dat ik ooit zo ver nog zou komen om het derde en het vierde ook nog te nemen. Nee. Maar de kaars is wel eens gedoofd in die tijd, maar hij is toch weer opgeflikkerd, dus zodoende ben ik er nog. En zodoende dacht ik me goed om nou toch nog even weer verder te gaan. En dat was, ik kan je nog wel herinneren, die Jona, zijn naam betekende duif. Dat is eigenlijk, wees oprecht als de duif. Hè. Zijn vader's naam betekende Jehovah's waarheid. Dus ja, hij was toch wel een wonderlijk mannetje. Ja. Oprecht als de duif. Een profeet des Heren, Jona, duif, en dan, ja, we hebben het gehoord, hè. Zo'n wederspannig kereltje dat je kent zijn gelijke bijna in de schrift niet vinden. Nee, ik bedoel nou, voor een profeet des Heren. Ik zeg niet dat Manasse was een zeer goddeloze koning, maar die leefde in zijn natuurstaat. Maar Jona was een kind des Heren. Jona was niet alleen een kind des Heren, maar hij was ook nog gezalfd met de geest der profetie. Hij was een profeet des Heren. Hij was nog meer. Hij was zelfs een type van Christus. Ja. En dat ventje, wij zouden met onze woorden zeggen, dat dwarsje, dat verkeerde mannetje, dat eigenwijze kereltje, die dorst het op te nemen tegen die hoge God van hemel en aarde, die hem uit de duisternis getrokken had op zijn wonderbaar licht, die hem de oude grote daden zijner vaderen van vroegere tijd onder de vaderen geschied heeft bijgebracht. Openlijk? Nee. Jona, zei de heren, maak u op en gaat met de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Nee. Daar praktiseer ik niet over. Ik denk er zelfs niet over. Dat doe ik nooit. Ik ga niet naar die honden. Dat is eigenlijk de echte Jood, hè? Ja. Heren, die hebt nog meer met hem gepraat. Hij zegt, Jona, want hun boosheid is opgeklommen. Dus je moet ze het oordeel, dat lag er al in opgesloten, aan gaan zeggen. Dat doet u toch niet. U bent barmhartig. Kijk, wat een man is dat nou, zouden wij zeggen. Zou die dan niet blij geweest zijn? Dat een Heere zich ontfermt over zulke ellendige zondaren. Ja, maar ik zeg nogmaals, hij was nu eenmaal een echte Israëliet. Hè? En het, hij gaf aan Jacob zijn wetten. Hij deed Israël op zijn woorden letten. Dat was voor hem de hoofdzaak. En hij zegt, anderen die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Want zo wou hij met geen volken handelen. Alleen Jona, Joden, Israëlieten, die wel. Daar hield hij zijn eigen hand. Aan het eeuwig verbond dat God met Abraham had opgericht. Daar hield hij zijn eigen hand. En verder de heidenen, die moesten hoe eerder ze opgeruimd werden, hoe beter. Hij zou het graag gedaan hebben, hoor, werkelijk. Als hij maar had geweten dat de Heer het doen zou. Maar hij wist beter. Hij had zelf de vergeving van al zijn zonden ontvangen. Hij kon iets van Gods grote liefde in zijn ziel. Dat hij zijn eengeborene zoon zou geven. Want het was nog voor de komst van Christus waar hij eigenlijk een type van was. Is die allemaal. Want je kan wel merken dat je met geen wettisch mannetje te doen hebt, hè. Dat kon je toch wel merken. Dat is toch duidelijk genoeg, want dan had hij zo niet gedaan. Oh nee, nee, nee. Dat is gebod op gebod en regel op regel. Maar dat was bij Jona zo niet. Nee. Hij was oprecht ook nog in zijn boosheid. Ze zeggen, man, nou maakt hij te erg. Ja, toch is het zo. Hij kwam eerlijk voor de zaak uit. Heren, ik heb er geen zin in en ik doe het niet. En als u het toch wil, dan ga ik er vandoor. Dag. Hij ging weg naar een heel ver land. Dat was zijn bedoeling. De zee over naar Tarsis. Betaalde de vracht en ging slapen. Dag. Maar ik ga nooit naar Nineveh. Dat doe ik niet. Dus wij zouden zeggen, de Heere die heeft niks aan dat mannetje. Hè? Ja, het is altijd het wonderlijke in het leven van elke zondaar. Dat de Heere altijd mensen gebruikt waar je van moet zeggen waar je niks aan hebt. Ja. Ja. Maar kijk eens, laat dat nou maar aan de Heere over. Want ik heb eens gezegd, en dat meende ik, er wordt ook wel eens misbruik van gemaakt, hè. We zeggen, hoe dat? Wel in deze zin, dat een mens heen gaat, en dat hij, nou ja, het zo doet, hè. Ja, je ziet het, hè, een kind van God kan zondigen, enzovoorts, maar de Heere die, dan vergis je je grotelijks. Zie je, want ik weet wel dat God nooit een van zijn kinderen zal verdoemen, ook al vallen ze nog zo diep. Maar ze moeten het wel duur betalen, hoor, dat zeg ik u op de voorgrond. Heel duur. En wees voorzichtig, want Jona die kwam er wonder boven wonder, alhoewel als hij het mee had moeten maken wat die man mee had gemaakt. Nou, ik weet niet, menselijk gesproken ken dat niet, hè. Nee. Maar we hebben ook het tweede hoofdstuk gehoord, hè? Uit de buik, zegt hij, van het graf, vrijde ik tot u. Hè? Oh, wat heeft hij geweest in die vis. Wat heeft hij zijn God gelijk gegeven dat hij daar zat. Maar hij kon zijn God niet missen. Hij zei tenslotte, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Ik, ongehoorzame Jona, zal nogthans, waarom, wat een sterk geloof had dat ventje, ja. Het heil is des Heren, en u Heren is al mijn heil, daar hebben we de laatste keer bij stilgestaan, al mijn geluk, mijn zaligheid, mijn vrede, mijn blijdschap, mijn volkomene verlossing, in uw allerliefste Heren Jezus, voor mij, die daar weggezonken is in de afgrond der diepte der aarde. En dan nog wel in de vorm van een zeemonster. Waar niemand in leven kent. Maar Jona wel. Omdat een Heere erbij was. En de Heere Jezus zegt gelijk Jona 3 dagen en nachten was in het hart van de vis. Alzo zal de zoon des mensen zijn. 3 dagen in het hart der aarde. Het is wat. Wij zouden zeggen dat daar komt, die eenmaal in de grond is, komt er nooit meer uit, hè. Die eenmaal door de vis opgeslokt is, komt er ook nooit meer uit. Maar de koning die overwon, daar nam die het beeld van Jona. Ook Jona kwam eruit, want God gaf bevel aan de vis. En hij spuwde Jona uit op het droog. En wat deed een Heere met zijn lieve zoon? Hij wekte hem op uit de doden. Hij stuurde, vader stuurde zijn engelen naar beneden. De wachters werden als doden, ze stoven weg van schrik en ontzetting. Ja, je bent toch ongelukkig hoor, als je een wachter bent aan het graf van de koning. Ja. Want dan loopt het slecht met je af. Dan kan je wel maken dat je wegkomt. Maar je bent veel gelukkiger als je bent als de vrouw. Ja. Die wenende voortzingen. Al waren ze dan zeer in de war. Maar toch door de liefde Gods gedreven. Ze konden zelfs hun dode heiland nog niet missen. Ze moesten hem nog balsemen. Ze moesten alles nog maar doen om de liefde aan hem te bewijzen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Ik weet het niet, het zal wel niet hoor. Maar ik heb toch over Jona ook gedacht. Hè. Ik denk, als toch later een van die schepelingen Jona tegengekomen. Mensen, lief nog toe. Is die man bijna dood gebleven van schrik? Want dan zou hij gedacht hebben dat de doden opgestaan waren. Ja. Want wie kan nou ooit indenken dat zoiets mogelijk is? Ze hebben hem toch voor de ogen zien verdwijnen in die kokende zee. En meer wisten ze niet. Maar fijn, dat laten we zo. Jona die is gered. De Heere heeft zijn gebed verhoord. De Heere die heeft zijn smeking aangenomen in zijn lieve zoon. Toen die zei het heil is des Heere. Toen kon geen duivel en geen hel kon hem meer houden. Nee. Dat was Jona's geloof dat hij van God ontvangen had. Hey. Ook toen hij het zei hè, op dat schip, hè, wie ben je, zeggen ze tegen hem. Ik, zei hij, ben een Hebreeër, een uitverkorene God, betekent dat. Ik vrees die God die de hemel en de aarde, de zee en het roze gemaakt heeft. Man, je staat te liegen, zouden wij zeggen. Toen kan je er dan voor weglopen. Want zo'n God kan je toch niet ontvluchten? Haha, ja. Wie zal nou vertellen wat een ellendige zondaren dat wij zijn? Ik kan het u niet zeggen. Ik wil alleen maar stamelen van de grootheid van Gods barmhartigheid, trouw, genade, liefde en ontferming. Het feitje werd dan, al lag hij er dan allerakelijkst bij, in braaksel en vuiligheid van de vis. Hé, hey, maar hij lag op het droog. Hij zegt, het wier was aan mijn hoofd gebonden. Hij zag eruit, nou het was verschrikkelijk, ja. Hij zal wel een heel bad hebben moeten nemen om zijn eigen weer een beetje op te knappen. Maar hij was gered. Ja, maar, daar was hij toch niet mee klaar. Ik weet niet of hij gauw teruggegaan is weer naar Jeruzalem. Dat weet ik niet. Staan niet beschreven. Of er nog een poos tussen geweest is of niet. Maar dit weet ik wel. Dat de Heere komt weer. Want geen sterveling, zegt God, zal ooit het hoog gezag mij uit de hand wringen. Echt niet hoor. Ook Jona niet. Hij mocht dan nog zo'n waardige profeet zijn in Israël. Maar, hé Jona. Nee, doe wat ik je zeg, hè. De Heer had het anders kunnen doen, maar dat lag niet in zijn besluit. Want ik heb wel eens gezegd, als u zie de hand uitsteekt naar de ark, dan sloeg God hem dood, hè, een hele keer. Omdat hij ongehoorzaam was aan het bevel des Heeren dat je met je handen van de ark af moest blijven. Als de profeet niet luistert, maar zich laat bedriegen door zijn oude medebroeder, die tegen hem zegt, een engel heb gezegd, kom maar eten, bij Jerobeam, dood, door een leeuw. God had gezegd, je mag daar niet eten, terugkeren langs de weg waar je gegaan bent. Hij deed het niet. Hij luisterde naar die oude profeet, die bedroog hem. Kost hem zijn leven hoor. Dus ik zou maar zeggen, wees voorzichtig dat je nooit de verkeerde kant ergens mee opgaat, want de duivel is listig. En dat je maar denkt, het ken wel. Nee, het ken niet hoor. De Heere die is een almachtig, vrij machtig God. En hij doet met de inwoners en ook met mij en u naar zijn wil en welbehagen. Maar speelt nooit met de zonde. Ook niet in je gedachten zelfs. Speelt er niet mee. Want wie in de hoogte is, die neemt er acht op. En och, wat een klappen en wat een slagen moet de Heere niet aan zijn kinderen uitdelen. Nee. Hij legt deze schat, die schat van Gods eeuwige liefde, in de schenking van zijn lieve zoon, die legt hij in een aardevat dat zo broos en zo breekbaar is. Dus hij moet er wel een band omheen leggen, dat het niet aan stukken vliegt. En daarom legt hij een band van kruis, van moeite, van verdriet en van zorg en van kastijding. Vaderlijke kastijding. Je zingt het toch, dat heb Joon ook vastgezongen. De Heere wou me wel hard kastijden, maar stortte mij niet in den dood. Verzachte vaderlijk beleiden. En redde mij uit al mijn nood. Ontsluit, ontsluit voor mijn vrede. Poorten der gerechtigheid, Heer Christus. De enige poort. Daarbuiten is geen poort meer. Een andere opening is er niet meer naar het hart van God. Als alleen door zijn lieve zoon. Maar goed. Jona, je mag het dan gezegd hebben. Doe maar. Ik doe het niet. Maar nou, heb je toch zeker je les geleerd, hè? Nou, dat heb je. Je hoort hem nou niet meer tegenspreken. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking, dus geen woord van jou erbij, Jona, die ik tot u spreek. Dus je staat helemaal aan de kant. Alleen mijn woord, zult u zeggen. Och ja, Heer, heb je gezegd. Ik ga. Ja. Hij heeft niks meer tegengesproken. Wij zouden zeggen, hij was murf. Ja, hij was werkelijk murf toen. Ja. En misschien. Misschien heeft zijn Joodse aard nog heimelijk gehoopt. Hé, veronderstel toch eens dat de Heere. Want hij wist de boodschap nog niet. Hé, maar. Dat de Heere toch nog eens die goddeloze stad om zou keren. Ja. Och, dat zou toch alleen maar tot verheerlijking van God wezen. En, ja, het is zonde dat ik het woord gebruik, maar tot meerdere glorie van Jona. Nee, zegt meneer Jona, jij staat er glad naast hoor. Maak u op en predik wat ik tot u spreek. Nou, en Jona maakte zich op en ging naar Nineveh naar het woord des Heren. Scheepraadjes had hij meer. Hij zocht geen schip meer, helemaal niet. Gedwee, gehoorzaam aan Gods woord, stapte hij op. Ben je niet bang, Jona? Ja, staat er ook niet. Ze kennen toch zo'n mannetje met ene klap slaan ze toch dood in zo'n grote wereldstad als Nineveh. Dan zou je me daar zo'n akelig joodje zien lopen, pak een beet, slaat hem in elkaar, zouden ze in onze tijd zeggen. Was hij dan niet bang? Ja, je begrijpt het. Een arme doebeling, die gaat God zo onwijs en leren dat hij alleen maar bang is voor zijn eigen en voor de zonde. Dan zegt hij, o Heere, bewaart me daarvoor. Maar verder is nee, nee. Wat zou een nietig mens mij doen? Nee, niks. Ik kom met de boodschap van God. Klaar. En hij kwam er ook. En hij vroeg er niet na of ze de boodschap wilden horen, ja of nee. Hij begon in de stad te gaan een dagreis. Dus ik denk dat hij maar één dag erdoor geweest is. Er staat maar één dagreis. En het was een stad van 3 dagen. Maar hij predikte. En hij zeide. En dat moest hij zeggen. Dat is een korte preek. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat wil zeggen, van de aarde worden verdelgd. Uitgeroeid. Voor eeuwig opgeruimd. Ja, dat heeft God wel gedaan ook hoor. Maar later. Toen nog niet. Ja, ik voor mij. Maar ja, ik zeg nogmaals. Want er zijn zoveel verklaringen. Nou, lees ik ze niet meer. Maar toen ik jong was, heb ik dat allemaal wel onderzocht. Hè? Maar er zijn zoveel verklaringen over. Hè? En dan is het ja. De lieden van Nineveh geloofden aan God. Ze riepen een vaste uit, bekleden zich met zakken van een groot staf tot de kleinste toe. Dan zegt de ene theoloog, die zegt, nou, dat was een groot wonder. Dat was een groot wonder. De mensen werden krachtdadig tot God bekeerd. De ander zegt, nee, dat was een nationale bekering, daar schoot niks van over. Dat was een bekering van de zonde tot de deugd. Zoals wij ook wel mensen soms kennen hier op aarde. En ja, ik heb vroeger wel eens mee getopt, hè. Want ik had geleerd op de catechisatie van mijn vader, hé, dat het een uitwendige bekering was. Nou, en ik had ontzaggelijk veel achting voor mijn vader. Maar ik las van een leraar, die er toen niet meer leefde, maar die ook, waar ook mijn ziel aan verbonden was, vanwege zijn geschriften, las ik dat dat niet waar was. Die schreef dat die mensen werkelijk tot God bekeerd waren. Dus, wat deed ik als jongen? Ik ging naar mijn vader, ik zeg, vader, ik zeg, hoe is dat nou? Ik zei, u hebt ons geleerd dat het een uitwendige bekering was. En nou, deze van God geleerde leraar, en dan nog zeer hoog, want hij was zeer geleerd ook nog in wetenschappen, hij had een dubbele genade, die schrijft dat die mensen zaligmakend bekeerd zijn. Hij schrijft, want, zegt de Heere Jezus, de mannen van Nineveh, die zullen opstaan in de dag des oordeels en zullen u oordelen. Dat is verdoemen. En alleen de heiligen, zegt hij, die zullen de wereld oordelen. Dat is een krachtig bewijs. Ja, zei mijn lieve vader. Ja, mijn jongen, maar dan moet je ook goed lezen wat er staat. Er staat de mannen van Nineveh. Dat wil zeggen, hey, er staat niet alle mannen van Nineveh, maar de mannen. Hij zegt dus, de uitverkorene God, die hebben het verkregen. Hij zit en dat is met elke bekering zo, met een hervorming of wat ook. Hij zegt, dan is er altijd een groot deel dat weer afvalt. En er blijft dat deel over dat God ten eeuwige leven verordineerd waren. Maar kijk eens, mijn jongen, zegt hij tegen me, je kent het beter in de liefde honden te veel pakken, als in een wettisch oordeel één te weinig. Dus, je mag het wel geloven, wou die zeggen. Maar ik bedoel, dat onderwijs kreeg ik als jongen, dat geef ik maar even door. Want voor mij legt het nog veel anders, hè, persoonlijk. Als je ouder wordt, elk mens wordt door de Heer onderwezen, nadat de Heer in zijn vrij macht behaagt. Maar ik zag een heel andere gang. Ik zie het Oude Testament als een schaduwbeeld van het Nieuwe Testament. En dan moet je eens opletten. Jona wordt als een type van Christus beschreven. Maar hij was ook gelijk, hey, en dat moeten wij niet vergeten, toen hij naar Nineveh ging, hey, om die boodschap Gods te brengen, een prediker van Gods gerechtigheid. En dan moet je eens denken bijvoorbeeld aan het Pinksterfeest. Daar stond Petrus. En die stond er als een prediker van Gods gerechtigheid. Hij zegt, waarvan jullie moordenaars zijn geworden. Het bloed kleeft nog aan je handen. Dat was die allerliefste zaligmaker. Je hebt je eigen zaligheid vermoord. En dan lees je ook dat er werd een grote verslagenheid van harten. En die mensen die zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Nou, zegt Petrus, bekeert u, laat u dopen, laat uw zonde afwassen. Dan zie je ook weer. En kijk, ik zeg, het lijkt het hier wel of dat de Heere wil zeggen, als die Ninevieten in zak en as gaan en geloven aan God. Nee. De Heere wil zeggen, dit is nou het voorspel, he, waar ik mijn knechten van, en waar we zelf ook van gezongen hebben, he, al de heidenen door uw handen voortgebracht en alle landen zullen tot u komen, Heer. Hij is ook, hij is niet alleen, zegt Paulus, een God der Joden, want dat was bij de Joden zo vast en bij Jona ook, maar ook een God der heidenen. Daarom staat er, loof hem, gij heidenen, in de psalmen reeds, in de profetieën. Dus ook dat vind je hierin opgesloten. Dus dan ben ik toch erg ruim, dat moet je me niet kwalijk nemen. Ik word oud en ik heb, och heren, u hebt zelf gezegd, hè, dat in de veelheid er onderdaan is koningsheerlijkheid. En nou ja, mijn geslacht is erg uitgebreid. En ik heb er niet eentje voor de duivel over. Ik wil ze allemaal aan mijn dierbare zaligmaker kwijt. Omdat ze eeuwig zijn roem zullen vertellen. En Johannes, hij zegt het immers. En na deze zag ik een schare, zegt hij, die niemand tellen kon. Jonge, jonge. En de Heer zegt, vele zullen komen van oost en west. En vele zijn er toch niet weinigen. Dus ik zeg, ach Heer, mag ze er alsjeblieft allemaal bij horen. Dus ik gun die Ninevieten ook allemaal de zaligheid. Hoor. Met mijn ganse hart, met mijn ganse ziel, tot grote eer en verheerlijking God. Want de prijs die de koning betaalde om een ellendige verloren doemeling zalig te maken, is zo ontzaggelijk groot, daar kan de hele wereld in. En wel 1000 werelden. Omdat het een goddelijke prijs is. Het hoeft niet zo karig te wezen, zeg ik altijd. Zeg maar, Heere, och, als die Ninevieten der namen in uw boek geschreven stonden, dan heeft u het kanaal van uw eeuwige liefde, wat zo nauw liep heen door Israël heen, is een ogenblik al bij voorbaat als een schaduw laten zien uitgedijd. Want bij de komst van Christus, dan is het predikt het evangelie aan alle creaturen. En er is geen Jood en geen Griek. Dan gaat het over de ganse wereld, gaat het evangelie heen. Naar Gods bevel. Opdat uit oosten en het noorden, het zuiden en het westen ze zullen komen. Tot de berg Sion, dat is, tot de eeuwige liefde Gods en tot zijn lieve zoon, waarin die ons heeft lief gehad. En kijk, dus als het nou daarover loopt, dan zeg ik nou, ik gunt wel die Ninevieten een zaligmakende bekering. En ik kan er ook niks tegen inbrengen ook hoor. Want ik geloof niet dat ik van Israël ooit zo'n boetedoening gelezen heb, als dat ik van die Ninevieten gelezen heb. Daar moet je ook nog eens om denken. Als je dat eens even leest. Ze riepen een vaste uit. Bekleedden zich met zakken. Van hun grootste af tot hun kleinste toe. De koning die boog. Die kwam van zijn troon af. Zijn heerlijke kleding uit. Bedekte zich met een zak. Zat in de as. En alles moest daarin meedelen. Tot zelfs mens nog beest, rund nog schaap, mocht iets smaken. Laat ze niet weiden nog water drinken. maar ze zullen alle met zakken bedekt zijn. En we zullen sterk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren, iegelijk van hun boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Ja, dat zijn toch geweldige zaken, hè? Ja. En dan krijg je, kijk, en dat vind ik nou juist voor mij wat de doorslag geeft, hè? Omdat ik zo ruim in mijn ziel ben, dat geeft nou voor mij de doorslag. Want dat leeft nou in elk levend gemaakt zondagshart. Daar moet je van denken, voor jezelf. Dan moet je ook eens in je eigen leven kijken. Toen Gods geest ons ging wederwaren en toen we aan de weet kwamen wat goddeloze zondaren waren, hoe heilig de Heere was, toen hadden we te doen in onze gedachten met een God, hoe goed dat hij ons ook gemaakt had, maar die na zijn rechtvaardig oordeel ons moest wegdoen. Wij konden niet meer voor hen bestaan, maar wat was toen, kijk, er komt de prediking van Gods eeuwig evangelie, wat? Dat een Heere is groot van goede tierenheid, warmhartig, langmoedig, taai van geduld zelfs, overmoedig van genade. Genadig is de Heere. Want, en wat was nou de uitwerking daarvan? Kijk dit. Wie weet. God mocht me genadig zijn. Nou spreek ik even persoonlijk. Heere, zou het dan voor mij ook nog kennen? Toen ik vast dacht dat de Heere me voor eeuwig zou wegdoen. En de Heere deed het niet. In plaats daarvan zei hij me dat hij wist wat maaksel ik was, gedachtig zijnde dat ik stof was. Heere, zou ik dan toch nog zalig kunnen worden? Wie weet, hij mocht zich wenden. Dat het ook voor mij, ja, het is te groot om eigenlijk te geloven. Maar dat het ook voor mij zou zijn. Mij, de grootste der zondaren. Mij, ellendige vagebond. Mij, die met al mijn proberen en met al mijn tobben en met al mijn worstelen het nooit goed heb kunnen krijgen. Nooit, nooit. En die nu het hoofd op het blok moet leggen. Genade, o God, genade. Wie weet, hij mocht me genadig zijn. Hij mocht zich wenden en berouw hebben. Uw oordeel is rechtvaardig. Maar zal iemand zeggen, bij God kent toch geen berouw wezen? Oh, ik heb wel eens gezegd, als je een voorstelling hebt als een Mohammedaan van God, dan kent dat niet. Een Mohammedaan, die hebben een God die is onbewegelijk. Maar wij hebben een God die zich in zijn woord menselijk komt te openbaren. Rijd je. Want God is een oneindige geest bij wie niemand wonen kan. Zo groot, zo machtig. De hemel kan hem niet bevatten. De aarde ook niet. En hij woont in het hart van een ellendig zondaar. Verklaart me dat niet? Kan je niet, hè? Toch is het zo. En je kan het wel eens gewaar worden in je leven dat de Heer in je hart woont. Ja. Ja, dat kan wel eens gewaar worden. En dan word je onuitsprekelijk blij. Ja. Dan zou je voorgoed de aarde direct maar willen verlaten om eeuwig bij hem te blijven ook. Want toch, het zijn hier, zegt het, de dichter, uurtjes van korte duurtjes. Maar ik heb wel eens gezegd, het zijn maar minuutjes. Philpott, die zei in een van zijn geschriften, je kan bovenaan je trap hemelsgezind wezen. Hij zegt, maar eerder je de laatste tree bereikt hebt, zit hij bij je als een duivel. Maak het niet te erg, zal iemand zeggen, nee. Als de Heer je ontdekkende genade heeft geschonken, dan zult je het met me eens zijn. En zeggen, Heere, wat is het toch een wonderlijk iets. Maar nou, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Daarom er is berouw bij de Heere. Berouw. Niet in zijn werk, in zijn wezen, want dat kan niet. Want dan zegt God, ik de Heere word niet veranderd. Daarom zet gij, o Ninevite, niet verteerd toe. Want het lag naar zijn eeuwig besluit vast, dat ze niet omgekeerd zouden worden toen. Maar er is wel een berouw en een verandering in zijn werk. Het scheen alsof God toe zou slaan. Nog 40 dagen en weg gaat de hele boel. Alles verzinkt in het eeuwig verderf. Dat scheen zo. Want de Heere, wat hij zegt, doet hij. En dat hebben die Ninevieten goed begrepen. Maar ze hebben nog iets verstaan. En dat kan haast niet anders voor mij. Of dat moet Gods geest ze geleerd hebben. Dat de Heere groot is van barmhartigheid en goede tierenheid. Ze hebben zich diep gebogen in het stof voor de Almachtige. Ja, ze hebben zo diep gebogen dat ze zeiden, wie weet, hij mocht zich wenden. Van de hittigheid zijn storen. Ze hebben niet gezegd, zijn wij dan zo slecht? Nee, zijn toren was recht. Dat wij niet vergingen. Hij mocht zijn hand nog eens wenden ten goede. En zo is het ook in het leven van een zondaar. Als die worstelt met God om genade. Genade voor zo'n doemeling. Dan houdt hij ook vast tegen alles in. Het gaat er tenslotte op of onder. Dat zie je aan Jacob. Als hij zegt, ik zal u niet laten gaan. Ja. Tenzij gij mij zegent. Vast. Ja, dat is dat vasthoudende werk van de Heilige Geest. En die het mist, die heeft een Heere niet, echt niet. Die het ervaart in zijn leven, die weet het. Want het is het allerheiligst geloof wat zich hierin openbaart. En de Heere die ziet het. Hij ziet hun vernedering aan. Hij ziet hen, hij hoort hun smeking opklimmen tot hem. Dat kan niet anders wezen als dat het opgeklommen is tot de troon der genade. En of nou alle Ninevieten of alleen de uitverkorenen, zoals je het noemen wilde, uitgehaald zijn, daar kan ik niet over oordelen. Maar één ding weet ik wel, ik trek weer de parabel door naar Jeruzalem. Ik heb, meen ik, wel eens gesproken over de onvruchtbare vijgenboom. En daar wordt ook Jeruzalem bij vergeleken. En dan zegt de meester, die zegt, laat hem ook dit jaar nog staan. En ik zal alles doen wat in mijn vermogen is. En dan zal ik het weten. Ja, als het dan nog zo is dat het dan geen vruchten voortbrengt, houd hem dan hiernamaals uit. En het gebeurde ook. Want Jeruzalem heeft nog 70 jaren gestaan. Maar eerst moest de mes en alles eromheen gelegd worden. Eerst moest Christus gestorven zijn en weer opgestaan. Eerst moest de Heilige Geest uitgestort zijn. Eerst moesten die duizenden toegebracht zijn, ook in Jeruzalem. Zo'n vruchtbare vijgenboom benoemd. Eerst allemaal gebeuren. En daarom laat hem staan. Zo hebben ook Nineveh nog een tijd gehad dat het bleef staan. Totdat het woord vervuld is van een andere profeet spreekt na hun. En dat het van de aarde is weggevaagd. Gelijk Jeruzalem is weggeveegd. Dat is ook een trek die erin zit. Daarom zeg ik, het Oude Testament is als het ware een afschaduwing reeds van het Nieuwe Testament, als je het goed leest. Maar nu, de Heere zag dat aan en het gebed is opgeklommen voor de troon der genade. Dat is, de Heere Jezus, die heeft het overgenomen. Want God kan niets goeds bewijzen aan een mens. Dat is onmogelijk. Dat laat zijn rechtvaardigheid niet toe. Er is een hele strijd geweest In de tijd, ik weet niet, misschien dat er zijn onder jullie die dat weten, maar dat ging in de gereformeerde gemeente, dat ging met professor of dokter Steenblok, en dat ging hierover dat God een deugd had van algemene goedheid buiten Christus. Nou ja, er kwam natuurlijk alles tegen op wat bijbelvast was. Dus ik laat dat maar leggen voor hetgeen wat is, want ik heb er me verder nooit in verdiept. Dat is alleen die man die het aan me vroeg. Wat zeg je daarvan? Heb ik alleen gezegd dat de Heere alle dingen draagt door het woord zijn kracht. Dat is door Christus. Dus de deugd van Gods goedheid, als die nog over ons is, is om Christus wil. Dat wij die deugd, nou ja, nog verder aanranden en vertrappen, dat legt bij ons. Maar het is om zijn lieve zoons wil. Al ben je nog zo'n groot zondaar, dat je nog één hap eten krijgt, dat is om Christus wil. Want als God één ogenblik buiten Christus naar ons kijkt, dan wordt onmiddellijk vervuld wat een apostel zegt: onze God is een verterend vuur. Dan worden we verzelfd. Dus God hoorde het en het berouwde het. God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En onze lieve zoons wil. Om ons allerliefste Heeren en zalig maken. En hij deed het niet. Wat deed hij dan wel? Ja, zal iemand zeggen. Hij spaarde ze. Ja, maar op welke grond? Als ik zeg om Christus wil. Omdat zijn lieve zoon straks niet gespaard zou worden. Hoor. Die ging er wel aan. Voor hem was er geen uitkomst. Hij schreide zijn ogen blind. En God hoorde niet. Hij het, de vaderen hebben u altijd gehoord. En ze zijn gered geweest. Maar ik ben een worm, zegt hij, en geen man. Was zijn lieve zoon. Daarom gingen die Ninevieten weer vrij uit. En hij deed het niet. Omdat God zijn lieve zoon gegeven heeft. Ach, ik heb wel eens gezegd, ja. Ik wil nog één ding zeggen. Ik zal het niet te lang maken, maar ik wil nog één ding zeggen. Wat moet het toch ontzaggelijk wezen, hè? Ze zeggen, waar ga je nou nog heen? Wel, als wij het bloed van die dierbare zalig maken, onrein achter, dat is niet genoegzaam om ons te redden van het verderf. Dat is dat wij zijn woord niet geloven. Vind je het nou niet een ontzaggelijke gedachte dat je 10, 20, 30, misschien nog langer onder Gods evangelie kan leven en dan nog buiten God nooit geloof wat je gepredikt is, dat je de God van je leven kwijt bent. En dat nou zulke ongelukkige heidenen in één woord en één prediking plat voor God zijn neergevallen. En dat er geschreven staat en ze geloofden aan God. Ja, zei iemand tegen me, aan God, dat kan nog wel, maar we moeten in God geloven. Nou, ik moest wel een beetje glimlachen. Ik zeg, dan ziet het er voor de stokbewaarder slecht uit. Want er staat in mijn Bijbel uitdrukkelijk te lezen, en het is echt Statenvertaling, hoor, want ik heb geen andere. Maar er staat uitdrukkelijk in te lezen dat de stokbewaarder werd aan God gelovig met zijn gehele huis. Dus als dat het niet is, ik zeg, dan heeft hij niks gehad. Zeg, dan heeft hij de Heere niet leren kennen. Heeft hij ook de uitgestorte liefde God niet in zijn ziel gehad. Zeg, en spreek me dat eens tegen. Ja. Dan voel je wel, dan gaan wij aan het knoeien. En dan gaan wij aan het zaniken. En dan zeg ik, moeten we niet doen. Als de Satan aan God geloofde, dan doe ik het dan maar liever net eender als mijn nu zalige vader het zij heeft. De uitverkorenen hebben het verkregen. De Heer hebben ook daar zijn kinderen gehad. En die mannen die zullen opstaan in de dag des oordeels. En mag ik dan weten, wat mijn eigen ziel betreft, dan zeg ik, Heere, ach, geef u toch dat er van toen, van al die berouw hebben gehad, en die voor u neergevallen zijn in het stof, en u gesmeekt hebben, wie weet, hij mocht me genadig zijn. Geef u toch dat er niet één van die Ninevieten is achtergebleven. Kijk, dat is voor mijn eigen persoonlijk, en dat gun ik ook nou mekaar. Hier zo. Dan zeg ik, Heere, nou weet u het, hè. Ja, zei iemand tegen me, al was het er maar voor één. Ja. Ja. Dan heb je een groot gezin gehad van de Heere. En dan zeggen ze, nou ja, maar als je zoveel kinderen hebt, en er zijn er al zoveel bij. Ja. Ja. Dat hoorde ik weer van mijn vrouw. Dat had er iemand tegen haar gezegd. Dan moet je eigenlijk maar je mond houden, want dan moet je al blij wezen. Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat er niet over dat we niet blij zijn. Dat de Heere van die kinderen, zal ik dan maar zeggen, er vele genomen hebt die hier reeds zijn naam mogen beleiden. Of prediken. Daar gaat het niet over. Maar die ene die daarheen gaat buiten God en zijn woord en niet wil buigen onder het gezag van zijn getuigenis. O Heere God, als het kan, Heere, als het kan bestaan in uw raad, laten mijn oren het nog horen, laten mijn ogen het nog zien, dat ze voor u in het hof buigen en u smeken om de vrede, zeggend, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig, Heere, helemaal niet om uw kind te zijn. Kijk, dat innerlijke, dat sterke aanhangen aan de troon der genade. En dan praat je er niet over als je 10 kinderen hebt, zou ik nog maar zeggen. Over die andere, nee, dan gaat het over die ene. Die ene, daar gaat het over. Die niet luistert. Ik zeg, ik ben een wonderlijke man. Nou, ik hoop van niet voor je. Ik hoop dat je er ook kennis aan hebt in je leven. Want ik ben er zeer van overtuigd dat het alleen de Heilige Geest is die het in onze harten heeft willen werken. Maar die het ook werken wil in de harten van al zijn kinderen. Daarom heb ik een afkeer van mensen die spelen met de eeuwigheid. Echt. Al die, die hebben er een kennis van. Die is niks. Ik heb er veel meegemaakt trouwens ook in mijn leven hoor. Dat mens die zelf de naam had van een van de beste bekeerde mannen te zijn van heel Rotterdam. Hey, zijn arme vrouw naar de verdoemenis verwees. Die zei, mevrouw, die gaat naar de hel, die weet nergens van. Ik weet het niet hoor, ik heb die vrouw niet gekend. Maar daar gaat het er mij niet over. Waar is dan werkelijk de liefde Gods? Want ik ben het met dokter Luther hartelijk eens. En het mag raar klinken in onze oren. Hij zegt, maar als je werkelijk van God bekeerd bent en je hebt een onbekeerde vrouw, dan zal God je gebruiken om die vrouw te bekeren. En zo niet zit hij erbij nooit van God bekeerd. Klaar. Nou, dat vond ik ras. Ik zeg, Heere, ik kan hem toch begrijpen. Is er een nauwere band als tussen man en vrouw op aarde? Dag en nacht zou ik getier maken en geschreeuw tot de God van mijn leven als ik één ogenblik moest denken dat mijn vrouw niet de Heere vreesde en niet hem lief had. Nee. Maar goed, je voelt wel aan wat ik bedoel, hè? Het blinde heidenen geloven in één woord, op het machtwoord God, en het daalt af in de ziel. En wij die jaren soms onder zijn woord zitten, hebben ons geweten dichtgeschroeid als met een brandijzer, zegt de schrift. Dit is iets vreselijks. En als je dan soms, en dat heb ik ook mee moeten maken, en als je dan soms op huisbezoek komt, weet je wat ze dan nog tegen je zeggen? Dan zeggen ze, ja, maar wij kennen ze toch niet bekeren. Ja, en dan zijn het qua jongens van 14 jaar, 12 jaar. En dan kom je er om te vermanen, omdat je zegt, zeg jochie, wat scheelt er dan? Hoe komt dat je niet op de catechisatie meer bent? Ik heb er geen zin in. En dan zegt de moeder, wij kennen ze toch niet bekeren. Wat denk je? Hoe dat in je ziel snijdt? Zij ziet toe dat God het bloed niet van je hand af eist. Van je arm zaad. Oh, wat is het een troost. Als je straks, en wij raken op leeftijd. Maar als je straks je hoofd gaat neerleggen. En de dood in de ogen moet zien. Dat je met een apostel kan zeggen, Heere, ik ben rein van hun alle bloed. Ik heb hun de weg mogen wijzen. Ik heb ze verteld van uw grote, eeuwige, onveranderlijke, uitnemende liefde, welke gij betoond hebt in de schenking van uw lieve zoon. Ja, ik heb ze als klein kindje leren stamelen. Heere, bekeert gij mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Dan leg je je hoofd rustig neer. Maar wee als de Heer op je afkomt. Wee als ze tot je zullen zeggen, Vader, je hebt ons nooit gewaarschuwd als je soms hier aan de sterfbed moet staan. Dat zou een ontzaggelijke ontmaskering worden. En daarom zeg ik nogmaals, als het hier gaat over wat de Heere zegt, en hij deed het niet, dan zie ik een oneindige ruimte. En voor de Ninevieten, en voor ons armzaal, en voor dit deeltje van Gods wijngaard, de Heere schenken het ons allen uit vrije goedheid, om zijn lieve zoons willen, die het wel moest ondergaan. Amen.